Goedemorgen allemaal. Zoals jullie zien heb ik niet Jerre, heb ik die vervangen deze ochtend door mijn lieftallige zus Susanna. Ik stel voor dat ik open in gebed deze ochtend. Dank u wel, Hemelse Vader, voor deze dag. Dank u wel voor dit moment, Heer, voor deze ochtend, dat we samen kunnen komen, Heer. Dank u wel voor uw naam die we kunnen grootmaken deze ochtend, Heer. Voor uw glorie die we mogen zien, Heer. Dank u wel voor uw Heilige Geest, Vader, voor uw aanwezigheid, Heer, in deze ruimte. Dank u wel voor de woorden die zullen gesproken worden, Heer. Al hetgeen gehoord mag worden en geloofd en aanvaard en ontvangen worden, Heer. Dank u wel dat u bij ons bent, dat u met ons meegaat, Heer. Dank u wel voor uw genade die we mogen ontvangen elke morgen van u. In uw naam. Amen. Laten we gaan staan voor het eerste liedje. En nu hopen dat de piano doet. Een stukje voorlezen uit Psalm 65. De lofzang is in stilte tot u, o God in Sion. Aan u zal de gelofte nagekomen worden. U hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent u. Welzalig is hij die u verkiest en doet naderen, die mag wonen in uw voorhoven. Wij worden verzadigd met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Met ontzagwekkende daden antwoordt u ons in gerechtigheid, o God van ons heil. O vertrouwen van alle einden der aarde en van verre zeeën, die de bergen vast doet staan door zijn kracht, die omgord is met macht, die het bruisen van de zeeën stilt en bruisen van hun golven en het rumoer van de volken. Daarom vrezen de bewoners van de einden der aarde voor uw tekenen. Waar de morgen gloort en de avond daalt, doet u juichen.
Thank you.
This is the air I breathe. We recht staan voor het laatste liedje voor het kindermoment, alsjeblieft. Dankjewel.
Okay. De kinderen mogen naar voren komen. Kom maar een beetje dicht, we gaan een beetje opschuiven. Kom, een klein beetje opschuiven, dat iedereen erbij kan. Goed zo. Wie is er blij dat het zo mooi weer is? Oei, dus is het een beetje te warm? Voor sommigen, een beetje te... Ja, oké, maar we moeten blij zijn met al het weer van de Heer krijgen. Ook als we het soms een beetje te warm vinden. Eigenlijk wil ik het hebben over jouw gevoelens. Vandaag. Ja, en misschien mag je allemaal eens omdraaien, zodat de mensen ook jullie kunnen zien, want dat vind ik nu wel belangrijk. Want hoe ga je kijken als je blij bent? Kijk eens blij naar iedereen. Dat kan jullie. Ja? Heel blij misschien? Ja, oké. En als je... Als je verdrietig bent, hoe kijk je dan? Trek eens een verdrietig gezicht. Nee, ik denk niet dat dat een verdrietig gezicht is, hoor. Dat ziet er mee een blij gezichtje uit. Ja, dat is beter, dat is beter. En als je bang bent. Laat me eens zien hoe je kijkt als je bang bent. Ik zie bij sommigen niet zo heel veel verschilletjes. Of als je heel erg boos bent... Je bent misschien nog nooit zo boos geweest als nu. Oké. Normaal gezien kunnen we heel goed aan onze gezichten laten zien hoe we ons voelen. Ja, klopt, hè. En hoe kunnen we nu laten zien vandaag dat we van Jezus houden? Hoe zou je dat kunnen laten zien? Door?
Blij zijn.
Door blij te zijn, ja, inderdaad. En we hebben vandaag ook een liedje. Allee, het is geen nieuw liedje, je hebt het vorige keer ook al gezongen. En daar zing je, sta eens even op als je Jezus lief hebt. Of draai eens in het rond als je Jezus... Of spring eens in de lucht. Dus ik zou het heel fijn vinden als je dat vandaag extra goed, ondanks het warme weer, dat jullie dat extra goed gaan meedoen. Gaan we dat doen? Oké, okay. En misschien vind ik dat zij een beetje support mogen hebben en bij iedereen dat mogelijk is, dat die ook nog een keer goed meedoen. Het duurt niet lang, het is maar een paar minuutjes, liedje. Dus wie in staat is om mee te doen, dan vragen we de grote mensen om jullie bij te staan. Dus we gaan samen zingen en samen dansen. Wij moeten eigenlijk op ons hurkje starten. Een applausje voor onszelf. En wie zou nog graag willen danken? Voordat we de zondagsklas gaan. Misschien is iemand anders dan de grote. Wie zou er willen bidden? Of durven bidden? Niemand, dan ga ik dat zelf doen. Heer God, ik wil u danken, Heer, voor deze nieuwe dag. Ik wil u danken dat u voor ons zorgt, Heer. Dat we onze gevoelens kunnen tonen, Heer. En dat we mogen zijn wie we zijn, Heer. Ik dank u daarvoor in uw naam. Amen. Jullie mogen de zondagsglas. Flink meegedaan, hoor. Ga je mee met de kindjes?
Ik mag ondertussen onze gastspreker, Jelle Rijkenboer, naar voren vragen. Dankjewel, Jelle, om te komen.
Een hele goede morgen. Mijn naam is Jelle Rijkenboer. En bedankt om mij hier deze ochtend uit te nodigen. Het is een tijdje geleden, een aantal jaren geleden, dat ik er ook al een keer ben geweest. Het is ondertussen 10 jaar geleden ook dat ik hier in België woon. 10 jaar geleden ben ik met mijn vrouw, ze is nu even naar de crèche getrouwd. En in de tussentijd ben ik ook Belg geworden. Dat is 1 jaar of 3 geleden, denk ik, geweest. En misschien denkt u, dat is leuk, dat is een papiertje, dan ben je Belg. Maar is het dan ook een Vlaming? Dat is een vraag die ik mijzelf de afgelopen jaren heb gesteld. Maar ik heb goed nieuws, want ik ben de afgelopen maanden eens in de familiearchieven gedoken. Want ik had al een vermoeden dat er iets aan de hand was langs mijn moeders kant. Mijn achternaam van mijn vaders kant is Rijkenboer. Dan gaat er geen belletje rinkelen, denk ik. Maar als het goed is, zou er in Kortrijk een belletje moeten rinkelen als ik de naam Cornielje zeg. Of Corneille of Corneel. Dat is een naam die in deze regio gekend is. En wat blijkt nu? Dat 400 jaar geleden mijn familie langs mijn moeders kant uit deze regio afkomstig was. Dat ze woonachtig waren in de omgeving van Rijssel. Maar dat ze ook uitgewaaid zijn naar Kortrijk, naar Menen. Ze zijn nog even zelfs de baas geweest in Moeskroen, maar die tak is uitgestorven. In Roeselare. Dus ik ben er eigenlijk achter gekomen dat ik eigenlijk vanmorgen een beetje thuis kom hier in Kortrijk. Dit is waar mijn familie dus 100 jaren geleden heeft gewoond. Ze zijn omhoog gemigreerd naar Nederland en ik ga weer langzaam een stukje verder naar het zuiden. Maar ik mag hier iets vertellen namens Gave Vesten. En ik heb iemand wel eens de opmerking horen zeggen, gave vesten, dat is voor mij een beetje een vage geste, want wat betekent gave vesten nu eigenlijk? Gave vesten is een naam die komt uit de psalmen. In psalm 31 is David op de vlucht voor koning Saul. En dan bidt hij tot God, dan roept hij uit naar God en dan vraagt hij en dan bevestigt hij dat hij een volmaakte vesting, een gave volmaakte vesting burgt bij God in de hemel mag vinden. En dat is ook ons verlangen, dat mensen die op de vlucht zijn, dat is waar onze organisatie zich voor inzet, dat mensen op de vlucht niet alleen een veilig thuis vinden hier in ons land, veilig van oorlog en geweld en onderdrukking, maar ten diepste ook een gave vesting, een volmaakte vesting vinden bij onze Heere God. Het is vanmorgen wereldwijde vluchtelingengebedszondag. Dat betekent dat over de hele wereld christenen stilstaan bij de situatie van mensen op de vlucht. En mensen op de vlucht die maken vaak een lange reis mee. Vaak door de woestijn. Een woestijn van zand, een woestijn van water. Maar vaak ook een geestelijke woestijn. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Maar ik wil eerst ook iets vertellen over die fysieke woestijn. En in dit geval de waterwoestijn. Ik was een paar maanden geleden op een conferentie met een aantal honderden mensen die onder vluchtelingen werken. Christenen die door heel Europa, van Griekenland tot Finland, werken onder vluchtelingen. En onder hen was een onderzoeker die daar zijn hele levenswerk van heeft gemaakt om onderzoek te doen naar migratie. Hij doet dat vanuit Marokko en hij spreekt met migranten, hij spreekt met mensen die de mensen ontvangen, met de politie, zelfs met smokkelaars, met overheden. En hij heeft onderzoek gedaan naar bootjes die de Middellandse Zee oversteken. En hij vertelde op die conferentie, hij zegt, wij horen vaak, mensen stappen even op een bootje en dan gaan ze naar Europa toe. Hij zegt, dat ligt toch iets anders, want van elke 5 bootjes die vertrekken vanuit Noord-Afrika om naar Europa te gaan, komt er 1 bootje aan, er verdwalen er 2 en er keren er 2 terug. Dus van de 5 bootjes komt er 1 aan, 2 keren terug en 2 zinken of drijven af naar de Atlantische Oceaan. En gemiddeld heeft een migrant 3 pogingen nodig om de overkant te halen. Dus je kunt je voorstellen hoeveel mensen uiteindelijk die overkant helemaal nooit halen. Dat is een enorme risicovolle onderneming. En hij is ook naar Lampedusa gegaan, een eilandje dat onevenredig veel de gevolgen draagt van migratie. Een eilandje onder Italië, waar veel mensen uit Noord-Afrika voor het eerst in Europa aankomen. En hij vroeg aan een vissersman, wat merken jullie daar nu van? Gewoon als gewone lokale inwoner op zo'n klein eilandje en zoveel migranten. En die vissersman die vertelde, als wij vroeger gingen vissen op de Middellandse Zee, dan kon je gerust een hele nacht varen met je netten over de bodem slepen en er was niks aan de hand. Maar hij zegt, als je vandaag de dag in onze omgeving en over de hele Middellandse Zee gaat vissen en je sleept met je netten over de bodem, dan is er geen enkele visser die nog thuis kan komen na een nacht vissen met een onbeschadigd net. En waarom is dat? Omdat de bodem daar vol ligt met bootjes van migranten die zijn gezonken. Om even aan te geven, een triest verhaal van de situatie vandaag de dag in de Middellandse Zee, eigenlijk aan de voorgrens van Europa. Maar ik zei het al, ik wil vanmorgen meer de focus leggen op mensen die verdwaald zijn in een geestelijke woestijn. En dat wil ik doen aan de hand van een begrip, een woord dat misschien wat reactie oproept, namelijk de islam of het woord moslim. En ik kan me voorstellen, als je de woorden islam en de woorden moslim hoort, dat er dan dingen naar boven komen die te maken hebben met angst of die te maken hebben met gevaar. En als dat het geval is bij jou, dan is deze boodschap van vanmorgen misschien wel in het bijzonder aan jou gericht. En hoewel ik je begrijp en die zorgen ook niet wil ontkennen, wil ik je toch uitdagen om met een andere blik op deze situatie te kijken. En voordat ik dat doe, wil ik wel even benoemen, het kan zijn dat er hier mensen zijn in de zaal die zijn gevlucht omwille van de gevolgen van de radicale islam, die aan de lijve hebben ondervonden wat ook de schaduwzijde is. En ik wil niets afdoen aan dat perspectief en de ervaring die je misschien hebt gehad. Ik wil alleen vanmorgen iets daar tegenover plaatsen. Niet om het af te doen, om weg te zetten, maar eigenlijk om een ander beeld daar tegenover te plaatsen, om het samen te laten gaan. En ik wil dat doen, dat onderwerp bespreken, door terug te gaan naar de wortels in de Bijbel. En wat ik heel vaak hoor dat naar boven komt, dat is de naam Ismaël, de broer van Isaac. En er wordt dan vaak bij gedacht, Isaac is gezegend door God, het verbond is via hem gegaan. Maar Isaac, zijn broer, die is toch afgewezen door God en die is toch vervloekt door God. En waarom is dat belangrijk? Omdat moslims geloven dat ze afstammen van Ismaël. En dat is ten dele waar, in die zin dat een aantal volken die nu islamitisch zijn in het Arabisch Schiereiland inderdaad afstammen van Ismaël. Maar hoe je het ook went of keert, moslims zullen zich alleszins geestelijk verwant voelen met Ismaël. En dan is natuurlijk de vraag, maar rust er dan geen vloek op Ismaël? Rust er dan geen vloek op zijn nageslacht, op moslims vandaag de dag? Ik hoor dat toch behoorlijk vaak en ik kan me voorstellen dat je dat vandaag ook denkt. En de boodschap vandaag is dat er geen vloek ligt op Ismaël, maar dat het 180 graden anders is. Dat Ismaël niet is vervloekt door God, zelfs niet is afgewezen, maar dat Ismaël door God is gezegend en door God is geliefd. En daarvoor moeten we terug naar een oerverhaal in de Bijbel, naar het boek Genesis, Genesis hoofdstuk 16. Dan komen we bij het verhaal van Abraham, Sarai, Isaac en Ismaël. En pak de Bijbel erbij, we gaan een aantal delen lezen uit Genesis 16 en dan weer een langer gedeelte uit Genesis 21. Als we in Genesis 16 aangekomen zijn, dan zijn we op het punt dat Abraham een belofte heeft gekregen van God. De belofte dat hij een zoon zou krijgen. Maar u kent misschien het verhaal, dat duurt maar en er komt geen zoon. En dus besluit Sarai gebruik te maken van een gewoonte uit die tijd. En ze schuift een heidense slavin, een Egyptische slavin, Hagar, naar voren. En dan komen we in Genesis 16, vers 4 en dan lezen we het volgende. Genesis 16, vers 4. Dat gaat over Abraham. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Vervolgens lezen we het verhaal dat Sarah Hagar vernedert en Hagar besluit om de woestijn in te trekken. Genesis 16, vers 7. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. Daar zijn we dus in de woestijn. En hij zei, Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Zij zei, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heere tegen haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar, zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want ze zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Tot zover. Een heel bijzonder verhaal, omdat God hier hoort. God hoort de roep van deze heidense slavin in nood. En God hoort niet alleen, God zegent hier Hagar. Ze zegt, ik zal je een nageslacht geven door Ismaël heen, dat zo talrijk is dat niemand het kan tellen. Een echo naar de zegen die voor Isaac zal zijn. En dan staat er, Ismaël zal zijn als een wilde ezel van een mens. En in onze oren klinkt dat misschien als een vloek, een ezel, als iets negatiefs. Maar een ezel was in die tijd juist een heel positief beeld, zeker dat beeld van een wilde ezel. Een ezel is een sterk dier, een dier dat veel kan dragen, een veel op zijn schouders kan nemen. En dat wild geeft aan, het is een vrij dier, een dier dat in de woestijn vrij kan overleven. Het is een positief beeld. Maar er wordt wel bij gezegd, Ismaël zal een zwaar leven hebben. Want de hand van allen zal tegen hem zijn, maar ook de hand van hem tegen allen. Op dat laatste kom ik helemaal op het einde van de boodschap nog terug. Maar hoe je dit gedeelte ook uitlegt, wat hier wordt gezegd door God, door de engel van de Heere tegen Hagar, het is geen vloek, maar het is een zegen. En die zegen die komt straks nog een aantal keer terug. En dit verhaal is om één bijzondere reden een uniek verhaal, een heel bijzonder verhaal. En waarom is dat? Omdat Hagar hier te maken heeft voor het eerst in de Bijbel met een persoon die wordt geïntroduceerd helemaal aan het begin als de engel van de Heere. En die persoon, de engel van de Heere, boodschapper van de Heere betekent dat, die ontmoet zij aan een waterbron, fysiek. Niet ergens vanuit de hemel, maar die is fysiek op aarde. En wat maakt dat bijzonder? Wel, deze persoon, de engel van de Heere, die komen we hier tegen in dit gedeelte. En daar lezen we op het einde, en zij gaf de Heere die tot haar sprak. Dus Hagar zegt al, dit is de Heere. Mozes die dit schrijft. Dat is Mozes die daar schrijft. Die zegt, zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam. En dan zegt Hagar, u bent de God. Dus Hagar en Mozes erkennen, dit is een goddelijke persoon. Ik kan het niet helemaal onderbouwen deze morgen, maar als Mozes in de brandende braamstruik met de Heere spreekt, dan begint dat gedeelte ook met, de engel van de Heere verscheen aan Mozes in de braamstruik. En later identificeert die engel zich, de boodschapper zich, als de ik ben die ik ben. Het is ook deze engel van de Heere die het volk zal bevrijden uit Egypte. En het is ook deze persoon die verschijnt aan de ouders van Simson, voordat Simson geboren wordt. En in al die verhalen blijkt dit om een goddelijke verschijning, een goddelijke persoon te gaan. En op basis van het Nieuwe Testament, waar we lezen dat niemand ooit de Vader heeft gezien, maar dat de Zoon hem openbaart, concluderen velen en ik ook dat we hier te maken hebben met Jezus voordat hij mens werd. En waarom is dat zo bijzonder? Wel, de eerste keer dat Jezus hier dus in de Bijbel verschijnt als de engel van de Heere, dan doet hij dat niet aan een Joodse, maar dan doet hij dat aan een heidense slavin in nood, aan het voorgeslacht van vele honderden miljoenen moslims. En dat wil toch misschien wel iets zeggen. En dan, we gaan verder in het verhaal, dan wordt Ismaël geboren en dan wordt de geboorte van Isaac aangekondigd in Genesis 17. En vanaf dat moment wordt onomstotelijk duidelijk dat God een verbond gaat sluiten, niet met Ismaël, maar met Isaac. Maar toch, ondanks dat, lezen we de liefde die Abraham heeft voor zijn zoon Ismaël in Genesis 17 vanaf vers 18. Daar lezen we het volgende, Genesis 17 vanaf vers 18. En Abraham zei tegen God, och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei, integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft, heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sarah u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. God verhoort die Abraham en hier wordt opnieuw die zegen waar we net over hebben gelezen in hoofdstuk 16, wordt die zegen bevestigd. En dan wordt Isaac geboren een jaar later en dan verstrijkt er een bepaalde tijd. En dan komen we in Genesis 21 en ontstaat er een ruzie tussen dat nageslacht van Abraham, tussen Ismaël en Isaac. En die ruzie loopt behoorlijk uit de hand en die loopt zo hard uit de hand dat Sarah een voorstel doet om Hagar en Ismaël opnieuw weg te sturen de woestijn in. Abraham die wilde het niet en dan lezen we in Genesis 21 vers 11 het volgende. Genesis 21 vanaf vers 11. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sarah u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Zij ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beersheba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. Zij ging op een afstand zitten, zover als men met een boog kan schieten, want zij zei, laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen en de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. Tot zover. Opnieuw een hele bijzondere geschiedenis die we hier lezen. Laten we eerst, om het nogmaals te bevestigen, de belofte die God doet, Gods plan om uiteindelijk de Messias voor te brengen, die zal verlopen via Isaac en niet via Ismaël. Maar we lezen hier in dit gedeelte dat zowel God als zijn vader Abraham nadrukkelijk liefde hebben voor Ismaël en dit ook praktisch in de praktijk brengen. En we komen, net als eerder met Hagar toen ze nog zwanger was, komen we nu opnieuw in een woestijn terecht. En in die woestijn gebeurt weer hetzelfde. God hoort opnieuw naar Hagar, God hoort opnieuw naar Ismaël. En wel op het moment dat de nood het grootst is, namelijk het moment dat Ismaël dreigt te sterven. Hagar die is eerder weggestuurd door Abraham en ze krijgt twee dingen mee. Ze krijgt een brood mee om op haar schouder te leggen en ze krijgt een zak met water mee om die op haar schouder te leggen. Ze moet dat dragen, misschien een beetje als een last, maar uiteindelijk raakt het brood en raakt het water op. En dan komen we in vers 19 en dan lezen we een heel bijzonder detail waar je als je snel leest heel gauw overheen kijkt. Want we lezen in vers 19 dat God daar de ogen van Hagar opent. En dan ziet ze een waterput. Dus die waterput die was er altijd al. God verricht daar geen wonder door uit het niets een waterput te scheppen. Nee, de ogen van Hagar die waren als het ware verduisterd. En God moet de ogen van Hagar openen en dan ziet ze die waterput. Want ja, het water dat zij meedroeg in een zak, dat water was opgeraakt. Maar dan in de woestijn, als God haar ogen opent, dan ziet ze daar opeens de bron van het water. Ze ziet de bron van het water die leven geeft. Letterlijk in dit geval hier. Hagar en Ismaël krijgen leven door die bron. Maar ik denk dat je het ook groter en metaforisch mag zien. Want dit is ook wat er in het groot gebeurt. als iemand die God oprecht zoekt tot geloof komt, dan opent God de ogen en dan ziet die persoon het levende water, namelijk de Heer Jezus. Want wat heeft Hagar gedaan? Die heeft dat water op eigen kracht gedragen, dat brood op eigen kracht meegedragen. En wat gebeurt er dan? Dan eindig je dwalend in een woestijn. Maar wie daar God zoekt, die zal daar het levende water en het brood van het leven vinden. En zo kun je ook de link maken naar moslims vandaag de dag. Die dragen als het ware dat brood en die zak water mee op eigen kracht. Ze proberen op eigen kracht te overleven, op eigen kracht het leven te behalen, op eigen kracht bij God de Vader te komen. Maar hoe goed je je best ook doet, het zal je uiteindelijk nooit lukken. Want de enige weg naar de Vader is door de Heer Jezus. En het is God die de ogen moet openen, net als hier in de woestijn bij Hagar. En dan wil ik het verhaal van Ismaël vervolgen met twee profetische bijbelgedeeltes. Eén uit Genesis 25 en de ander uit het boek Jesaja hoofdstuk 60. In Genesis 25 vers 8, daar lezen we het volgende. We zijn flink wat jaren verder. Isaac en Ismaël zijn groot geworden. En dan lezen we: toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de grot van Machpela. Het is een heel hoopvol beeld, want Isaac en Ismaël, die ooit met ruzie uit elkaar zijn gegaan, die begraven hier samen hun vader. Met andere woorden, er moet dus ergens een vorm van verzoening tussen dat nageslacht hebben plaatsgevonden. En waarom is dat dan profetisch, want dit is toch geschiedenis? Wel, omdat door de Heer Jezus ook het nageslacht van Isaac en dat nageslacht van Ismaël op een dag verzoend kunnen worden door de Heer Jezus. En elke moslim die vandaag de dag tot geloof komt, is het bewijs dat dat ook daadwerkelijk kan gebeuren. Maar misschien vraag je af, ja, maar gaat dit dan echt kunnen gebeuren? Gaat dat nageslacht van Ismaël dan echt tot Jezus komen? Wel, er worden 12 zonen van Ismaël genoemd in de Bijbel, in de gedeeltes rondom dit hoofdstuk. En die worden hier in het boek Genesis genoemd en die verdwijnen dan opeens van het toneel. Die komen niet meer naar voren in de Bijbel. Maar dan opeens in het boek Jesaja, op het einde van het boek, als Jesaja aan het profeteren is, dan komen de twee oudste zonen van Ismaël weer bovendrijven, Kedar en Nebajot. En dan staat er in Jesaja 60 vers 7 het volgende over dat nageslacht van Ismaël. Jesaja 60 vers 7. Alle schapen van Kedar, dat is de oudste zoon, zullen voor u bijeengebracht worden. De rammen van Nebajot, dat is zijn tweede zoon, staan u ten dienste. Ze zullen als een welgevallig offer komen op mijn altaar en ik zal aan mijn luisterrijk huis aanzien geven. Hier komt het nageslacht van Ismaël voor de troon van God en niet om geoordeeld te worden. Nee, ze komen hier om een welgevallig offer te brengen, om te delen in de zegen van Abraham. Maar de vraag die voor ons, voor u en voor mij voorligt vandaag is: hoe zullen Hagar, Ismaël, Nebajot, Kedar en bij uitbreiding Mohammed, Fatima, Ali, Youssef, Hussein, hoe zullen zij de naam van Jezus ooit aanroepen als wij hen niet de kans geven om van de Heer Jezus te horen? En daarom is een opdracht die Hagar meekrijgt voor ons nog extra relevant, want Hagar krijgt in de woestijn een opdracht mee en daar staat: houd hem met uw hand goed vast. Dat is natuurlijk een opdracht voor Hagar om Ismaël vast te houden. Maar daar klinkt ook een oproep of een vraag in voor ons vandaag de dag. En dat is de vraag: wat moeten wij eigenlijk met dat nageslacht van Ismaël? Moeten we dat goed vasthouden, zoals Hagar? Of moeten we dat afstoten, loslaten, verwerpen, misschien zelfs vervloeken, wat toch regelmatig gebeurt? Of mogen we hen vasthouden in hoop en in liefde? Mogen we hen vasthouden in onze gebeden? Bidden we voor hen dat ze werkelijk de Heer Jezus mogen ontmoeten? Houden we hen vast in onze daden? Houden we hen vast als we hen op straat tegenkomen, in een heel simpel gebaar als een glimlach? Want ja, in dit verhaal dat wij lazen was het God die Hagar zag. En God die aandacht had voor Hagar en Ismaël in hun nood. Maar de vraag is: hebben wij ook aandacht voor mensen in nood? Hebben wij aandacht voor mensen in praktische nood, in armoede, mensen op de vlucht? Hebben wij aandacht voor mensen die misschien geestelijk verdwaald zijn? Moslims, moslima's? En ja, het is God alleen, dat hebben we in dit gedeelte gelezen, maar dat lezen we ook door de Bijbel heen. Het is God alleen die de ogen van mensen kan openen. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid gekregen om in deze tijd onze ogen niet te sluiten. En om oog te hebben voor mensen in geestelijke en lichamelijke nood. En dan wil ik afronden met een laatste tegenwerping. En ik hoop ook een hoopvol antwoord. En dat is dat gedeelte uit die zegen helemaal aan het begin waarin staat... ja, maar de hand van Ismaël, die zal ook tegen allen zijn. En dat is een tekst waarin ja, vaak wordt gebruikt om te wijzen op het gevaar van de radicale islam. En ik wil eigenlijk een voorbeeld geven uit het land Iran. Ik heb een aantal magazines meegenomen waarin we 3 Iraniërs hebben geïnterviewd... Na de verschrikkelijke moordpartij die daar begin dit jaar heeft plaatsgevonden. Dus als je daar meer van wil lezen, meer dan aanbevolen om hun perspectief op de situatie te lezen. Maar ik wil 2 voorbeelden geven uit Iran. In Iran is in 1979 een verschrikkelijk regime aan de macht gekomen. Een islamitisch regime, een onderdrukkend regime. En we zien daar vandaag de dag nog de gevolgen van. En met name de Iraniërs ervaren daar de gevolgen van. En ik kan me voorstellen als je in de jaren 70 in Iran hebt geleefd, dat je al ergens iets zag van de opkomst van dat regime. Dat er al signalen zijn geweest en dat er ook in die samenleving een bepaalde angst moet zijn geweest bij mensen voor de islam. En in dat geval kunnen we nu achteraf zeggen dat die angst ook terecht was. Maar er staat ook een ander verhaal tegenover en dat is dat in de jaren 70, voor die revolutie, waren er in Iran 500 moslimbekeerlingen, 500 ex-moslims. Na tientallen jaren van zendingswerk van over de hele wereld waren er 500 mensen tot bekering gekomen. In 1979 zijn door het regime alle zendelingen het land uitgeschot. En wat is er in die tussentijd gebeurd? Wel, men spreekt dat er nu tussen de 1 en 2 miljoen ex-moslims zijn in Iran. Dat het een van de snelst groeiende kerken is wereldwijd. Met andere woorden, zelfs als die angst voor de islam terecht is, dan nog is God in staat om hele grootse dingen te doen. En een tweede heel praktisch voorbeeld dat God in duisternis kan werken, dat is een verhaal dat plaatsvond op 8 januari van dit jaar. Ik noemde het net al, op 8 januari van dit jaar zijn er minstens 36.000 Iraniërs in koele bloeden op straat neergeschoten. Een van de donkerste dagen in de menselijke geschiedenis. Men zegt dat er op 1 incident in Oekraïne na in de oorlog, dat er nog nooit zoveel politieke doden op 1 dag zijn gevallen als dit jaar op 8 en 9 januari, op die 24 uur. En een van die mensen die ging protesteren op die dagen was een jonge vrouw. En die had daarvoor al het evangelie gehoord. Maar ze had het evangelie nooit kunnen aannemen. Want ze vond het maar een merkwaardig verhaal, een God die mens werd en een God die de zonde van andere mensen droeg. En zij zat heel erg in het beeld van, ik moet toch mijn eigen last dragen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden. Hoe kan een ander nou zijn leven geven, zodat ik vrij kan zijn? Zij is meegegaan op die protesten. En ook waar zij ging protesteren, kwamen die milities de stad binnenrijden. Die begonnen ja, willekeurig op de demonstranten te schieten. En op een gegeven moment viel ze ook neer op de grond. En ze voelden een zwaar gewicht op zich. En ze zag bloed langs zich heen komen en ze dacht, ja, ik voel niks, maar misschien ben ik neergeschoten, ben ik in een shock, zijn mijn zenuwen verlamd, dus ze is blijven liggen op de grond totdat de geweerschoten voorbij waren. En wat bleek toen ze zich omdraaide, dat zij niet neergeschoten was, maar dat er een jonge man op haar gesprongen was. En die had de kogels voor haar gedragen. De kogels die eigenlijk voor haar bedoeld waren, had die man gedragen en was overleden. En zij is daarna tot geloof gekomen, want toen op dat moment besefte zij, dit betekent het dus als iemand anders zijn leven geeft voor mij. En waarom ik dat verhaal deel is omdat zelfs in de meest duistere tijd, ook al heb je angst, het gaat heel duister worden, zelfs in die tijd kan God een enorm groot wonder doen. Zelfs in die duistere uren daar in Iran. En daarmee wil ik afsluiten met ik hoop een bemoediging dat wat de omstandigheden ook zijn en wat de omstandigheden ook gaan worden, dat we als kerk zelfverzekerd blijven. Dat we zelfverzekerd in onze schoenen blijven staan. Dat we niet worden geleid door angst. Dat we niet worden gevoed door angst. Maar dat we verankerd blijven in geloof, hoop en in liefde. Om goede moed te hebben, om volwassen te zijn, om vertrouwen te hebben, soms tegen de stroom in, maar om toch het goede te doen in deze wereld. Om de naam van Jezus onder de mensen om ons heen en in het bijzonder onder mensen met een moslimachtergrond bekend te maken. En we mogen dat doen vanuit het besef dat wij gezegend zijn, namelijk om het geestelijk nageslacht van Abraham te zijn. Maar we zijn ook geroepen om die zegen te vermenigvuldigen. En wel om die zo te vermenigvuldigen dat ook de fysieke kinderen van Abraham, het nageslacht van Ismaël, dat zij ook uitgenodigd worden tot die veel diepere zegen. Namelijk om niet alleen maar fysiek af te stammen van Abraham, maar ook geestelijk af te stammen van Abraham en een kind te worden van de Allerhoogste God. Tot zover de boodschap uit Gods woord over dit onderwerp. Ik wil nog twee dingen noemen over de organisatie waar ik voor werk ga vesten. En de eerste hangt helemaal samen met waar ik net over heb gesproken. Ik heb het een aantal keer genoemd. We hebben de opdracht, zou je kunnen zeggen, de roeping om mensen het evangelie te delen. En ik vermoed dat heel veel mensen die hier zijn, op hun werk, in hun straat, op hun school, misschien in hun familie of vriendengroep, misschien wel dagelijks of wekelijks in contact komen met mensen met een moslimachtergrond. Misschien ene religieuzer dan de ander, misschien de ene wat seculierder, maar alleszins zijn er toch veel mensen hier die op regelmatige basis in contact komen met moslims. En misschien heb je wel eens afgevraagd, ja, maar hoe kan ik dan concreet met hen het evangelie delen? Wat zijn aanknopingspunten? Wat zijn manieren om dat te doen? Wel, een van de mogelijkheden die wij aanbieden is een training te volgen van de zogenaamde Al-Masira. Al-Masira betekent een reis met vrienden en wel bepaald een reis ook met een bestemming, een reis met een doel. Wat is de Al-Masira? Het is een cursus die een beetje lijkt op de Alpha-cursus. Dus er worden video's afgespeeld, er zijn vragen, er is een maaltijd, er is gezelligheid. En in die video's word je meegenomen op weg met de profeten uit het Oude Testament. Met Adam en Eva, met Abraham, met Noach, met Mozes, met David en uiteindelijk met Maria. En wat tonen al die profeten, al die personen uit de Bijbel? Die tonen stuk voor stuk iets van de identiteit van de Heer Jezus, van de Messias. En waarom is dat zo belangrijk voor mensen met een moslimachtergrond? Wel, die kennen die profeten, die kennen de verhalen niet altijd, maar die kennen toch de meeste namen wel. Maar velen die weten bijvoorbeeld dat Abraham een vriend van God wordt genoemd in de Koran, maar weten niet waarom. Of die kennen wel iets van Adam en Eva, maar dan leren ze opeens dat bij Adam en Eva al een offer werd gebracht en dat dat al een eerste heenwijzing is naar de Heer Jezus. Of dat hoe het nou komt dat Abraham, ja, die heeft met God gesproken, daarom is hij een vriend van God. En eigenlijk zijn die materialen gemaakt door mensen die zelf uit de moslimwereld komen, sommigen zelfs ook met een moslimachtergrond. En ze hebben dit echt gemaakt speciaal om moslims op weg te helpen door de Bijbel heen, om stap voor stap iets te onthullen over wie de Heer Jezus is. Het bijzondere van dit materiaal is dat de beelden ook gemaakt zijn allemaal in het Midden-Oosten, van Marokko tot Jordanië, Jeruzalem, Syrië, vlak voordat de oorlogen daaruit zijn gebarsten. En als je daar meer van wil weten, kom achteraf naar mij toe. Dit najaar komt er een training. In Zwevegem is iemand die al interesse heeft. Dus als er hier uit deze kerk ook een paar mensen zijn, dan zou het kunnen dat we een training zowel hier doen als in Boom. Dus laat de interesse zeker even weten. En het mooie van die training is dat je niet per se die cursus daarna hoeft te doen met moslims in de formele setting om al die 13 video's te zien. Maar als je die training gewoon volgt, dan ga je merken dat je in de dagelijkse gesprekken die je hebt, dat je daar heel veel dingen van kan gebruiken in gesprekken met moslims. Niet om de discussie aan te gaan, want dat heeft weinig zin, maar meer om interesse te wekken, om een gesprek te hebben en om echt dieper te kunnen gaan over de boodschap van de Bijbel. En dan het tweede en het laatste dat ik wil delen is, misschien dat jullie het project van onze organisatie wel kennen, het Moeder en Kind Weekend. En ik wil erover een verhaal delen en dat is het verhaal van een moeder die noemt M. Ik kan haar volledige naam niet zeggen. M, zij is een paar jaar geleden naar België verhuisd. En toen zij in België aankwam, leek alles goed te gaan, maar al snel begonnen de problemen, want ze bleek het land in te zijn gekomen met een verkeerd visum. Niet veel later, ze was toen nog met een vriend, bleek ze zwanger te zijn en vanaf dat moment dat die vriend dat wist, heeft die vriend haar verlaten. En nu, op dit moment, woont ze in een asielcentrum in België, alleen met haar kind dat inmiddels geboren is. Ze woont in een klein kamertje, ze heeft weinig privacy. Ze zegt zelf, er is voor mij nooit rust, er is voor mij nooit stilte. En ze zit ook in een hele stressvolle situatie, want ze kan elk moment de beslissing krijgen van de asielautoriteiten dat ze wordt teruggestuurd naar het land waar ze vandaan komt. En het is voor dit soort moeders dat wij twee keer per jaar een weekend organiseren voor alleenstaande vluchtelingenmoeders met hun kinderen. Ongeveer 15 moeders per weekend met 30 kinderen. Ik ben er zelf nooit bij als man, maar ik hoor van mijn collega's dat dat een enorme drukte is. 15 moeders, meer dan 30 kinderen. Maar die nodigen we uit om even weg te zijn uit die stressvolle situatie waar ze in verkeren in een asielcentrum. En het mooie is dat ze daar worden verwelkomd, dat ze daar worden geliefd, dat ze zich daar echt thuis voelen. Veel kinderen die zeggen, kunnen we niet een week blijven, kunnen we niet langer blijven. Ze willen vaak niet meer terug naar het centrum. En wat doen we op zo'n weekend? Wel, er zijn allerlei activiteiten voor kinderen. Kinderen apart, voor de moeders apart, om even ook de aandacht voor hen zelf te hebben. Maar ook activiteiten voor de moeders en de kinderen samen. Er wordt met hen gebeden. En de belangrijkste inhoudelijke boodschap die we aan hen meegeven dat weekend is dat er hoop is voor hen. Dat er hoop is, omdat er een vader in de hemel is die van hen houdt. Een van de moeders die deelde het volgende verhaal met ons. Ze vertelde, vlak voor het weekend droomde ik dat ik in een open trein zat omringd door zand. Maar het was geen gewoon zand, want het zat vol met glitters. Toen de trein een bocht maakte, kon ik wat zand opscheppen en op mijn schoot leggen. Toen ik er goed naar keek, zag ik dat het vol was met edelstenen. Edelstenen en diamanten, een schat met andere woorden. Toen realiseerde ik me dat de droom over dit moeder- en kindweekend ging. Want het is een weekend vol schatten, bijbelverhalen, gesprekken en gebeden. Het laatste weekend dat we hebben gedaan ging door in maart. En toen hebben we het verhaal gedeeld van Maria, de moeder van de Heer Jezus. En dat is een verhaal dat enorm aanspreekt bij de vrouwen. Waarom? Omdat het ook een vrouw is in nogal een moeilijke situatie. Een vrouw is die ook is gevlucht. Gevlucht is naar Egypte. Het is een verhaal over God zelf die mens werd. God zelf die vluchteling werd. En zo'n verhaal is enorm troostend voor een moeder in zo'n situatie. En om zo'n weekend te organiseren, we doen dat 2 keer per jaar. Komt natuurlijk veel bij kijken. We hebben vrijwilligers nodig. Dus voor de vrouwen die hier zijn. We zoeken mensen die meegaan voor het vrouwenteam. Om de vrouwen te bemoedigen. Om met de vrouwen in gesprek te gaan. We hebben hulp nodig voor de crash, voor de kinderen. We hebben hulp nodig voor het kookteam. We hebben hulp nodig voor vervoer. We hebben ook gebed nodig. Sommige mensen hebben een flyer op hun stoel liggen. Daar staat een QR-code op. En dan kun je naar een WhatsApp-groep toe gaan. Waarin gebeden worden geplaatst rondom het weekend. Daar gaan geen berichten heen en weer. Dus wees niet bang dat je helemaal vol wordt gespamd met allemaal berichten. Alleen onze organisatie kan daar hele concrete gebedspunten delen voor de moeders die op dat weekend aanwezig zijn. En natuurlijk, er zijn ook giften nodig om dat weekend te kunnen doen. 2 keer per jaar. Vroeger deden we dat 1 keer per 1,5 jaar. Nu doen we dat 2 keer per jaar. Dus de kosten zijn flink omhoog gegaan. Maar we zien dat het een enorme zegen is voor de vrouwen die er zijn. Christenen, die worden bemoedigd in hun geloof. Moslims, die voor het eerst het evangelie horen, die daar samenkomen. Dus mocht u dat willen ondersteunen door mee te gaan, door te bidden, door te geven, dan is dat van harte aanbevolen. Dan wil ik u bedanken voor de tijd om in deze woestijnachtige warmte toch te luisteren.
Come and burn. Come have your heilige handen on.
David, heb jij voor mij de mededelingen?
Ik zou graag ook nog even iets lezen uit Efeze 2, dat ik aan dacht tijdens de boodschap van Jelle. Daar staat Efeze 2 vers, vanaf vers 11. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft, en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Wij waren allemaal buiten het verbond en wij waren allemaal vreemdelingen. Daarom denk ik dat die boodschap van Jelle ook zo bijzonder belangrijk is voor ons, want wij weten in principe wat het is om vreemdeling te zijn en toch geliefd te zijn. Laten we afsluiten in gebed en dan ga ik de mededelingen geven. Hemelse Vader, wij danken u voor uw liefde, want uw liefde heeft ons gezocht, uw liefde heeft ons opgezocht en gevonden. Ieder van ons die hier zit, is omwille van uw liefde die ons heeft gaan opzoeken. Zoals het verhaal van Jezus, de herder die de 99 schapen achterlaat om voor die ene schaap te gaan zoeken. Ieder van ons was die ene schaap. Dank u wel, God, voor uw liefde. En ik bid, Heer, dat wij die liefde niet voor onszelf zullen houden, maar dat wij die liefde zullen delen met mensen die ook momenteel verwijderd zijn, vreemdelingen zijn van het verbond. Mogen wij uw liefde delen met onze buurman, van waar ze ook komen. In Jezus' naam. Amen. Ik zie geen potscherven. Hebben jullie blaadjes gekregen? Ik heb er geen gekregen deze morgen. Er is misschien iets misgegaan met de potscherven verdelen deze morgen. In ieder geval, als u een mail hebt, zult u normaal gezien de potscherven ook wel via mail ontvangen hebben. Daar kunt u de mededelingen lezen. Deze week op dinsdag om 14:00 is er bidstond in de kerk. Er is ook bijbelstudie om 20:00 donderdag hier in de kerk. En dan is er ook een mededeling van Anne en Jurgen. Open tuindag bij hen, zaterdag van 10 tot 5. Ik veronderstel dat de fuchsia's verkocht worden of weggegeven worden. Dus als je groene vingers hebt en je zou graag iets nemen van hun tuin, dan is dat denk ik de bedoeling. Dan een bijzondere mededeling. Normaal gezien hebben jullie wel een van deze stembrieven ontvangen. Als u aanwezig was op de gemeentevergadering van vorige week, dan zult u het voorstel gehoord hebben van de oudsten, dat namelijk we willen Hanna van Es als bediener van de eredienst voorstellen aan de gemeente. Zij heeft het verlangen om te dienen in onze gemeente. En wij zijn daar als oudsten, staan we daar heel positief tegenover. Maar we willen toch horen de mening van de gemeente, vandaar deze stembrief. Het is nog niet duidelijk wat precies Hanna zal doen. Er komt een verkenningstijd sowieso in het begin van haar bediening hier, waar dat ze zal in gesprek gaan met verschillende mensen en ook voor zichzelf zoeken waar best zij zou zich inzetten hier in de gemeente. Maar wij vragen, als je zoiets eentje hebt ontvangen, stembrief, vul het in. Laat uw stem horen. Je hebt 2 weken de tijd om dat in te vullen. Als er vragen zijn, spreek een van de oudsten aan. Je kan dat deponeren in de collectebus of je kan het per mail laten weten. Maar wij horen graag wat jullie mening is. Goed, dan wens ik nog iedereen een gezegende zondag. Een koele zondag.
David, we willen nog graag een laatste liedje zingen.
Er is nog een laatste lied.
Als het ons toegestaan wordt.
Ja, zo recht staan voor het laatste lied.
Dank jullie wel. Zondag allemaal.